De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het eerste hoofdstuk. En we lezen de versen 57 tot en met 80. Lucas 1 vanaf vers 57 tot en met vers 80. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zou. En ze baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugden zich met haar. En het gebeurde op de achtste dag dat ze kwamen om het kind te besnijden. En ze wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei, nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, is er niemand in uw familie die die naam draagt? En ze gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En allen die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest. En profeteerde, geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk, verlossing van onze vijand en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan, om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonde. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, Lucas 1, allereerst vers 64... Vers 64, en onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak en loofde God. En vervolgens de versen 76 tot en met 79. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan, om zijn wegen gereed te maken, om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonde, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Tot zover. Gemeente, het onmogelijk is gebeurd. Zacharias is vader geworden. Hij kon het zelf niet meer geloven dat hij ooit nog vader zou worden. Zelfs een engel uit de hemel kon hem daar niet van overtuigen. We weten het allemaal. Zijn ongeloof heeft hem met stomheid geslagen. 9 maanden. Gedurende de zwangerschap van zijn vrouw Elisabeth is zijn mond op slot gegaan. Zo kan het met Gods kinderen vandaag de dag ook nog zijn. Mensen die in het verleden groot en goed van de Heere hebben gesproken. En van wie je eigenlijk niks meer hoort. En dan vraag je je toch af, hoe kan dat nou toch? Dat ze zo stil geworden zijn. Of het kan misschien wel zijn dat we het van onszelf moeten zeggen. We leven in de adventsdagen. Tijd van verwachting. Maar leeft er verwachting bij ons? Of moet u en jij zeggen, het is door en dode gesteld. Hoe komt dat? Nou, daar is een eenvoudig antwoord op. En het is ook erg om te zeggen. Dat komt door het ongeloof. Het ongeloof was de grootste zonde. Het ongeloof dat God verdacht houdt in de waarheid van zijn woorden. Je kunt je toch niet voorstellen. Dat we elkaar niet vertrouwen, dat is te begrijpen. Daar geven we zelf alle reden toe. Maar we hebben vanmorgen nog na de wet gezongen, het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, Paulus op onwrikbare steunpilaren. Betrouwbaarder kan het niet. Ze zeiden vroeger wel eens, zo betrouwbaar als de Nederlandse bank, maar vertrouwt u hem nog? Wij vertrouwen niemand meer. Alle reden toe. Maar God niet vertrouwen. Dat is het ergste wat er is. En dat is nou eigen aan uw en mijn bestaan. Dus als er geen adventsverwachting is, omdat er geen ongeloof is, dan moeten we onszelf de vraag stellen, is er wel ooit geloof geweest? Zijn we ooit tot geloof gekomen? Want we komen niet als gelovige mensen in de wereld. Jezus heeft het gezegd in een van zijn eerste handelingen op aarde. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar dan kan het toch zo niet blijven? Wie in ongeloof verhardt, gaat tenslotte in ongeloof ten onder. En om dat nou te verhinderen, heeft God het liefste wat hij heeft en had prijsgegeven. Geschonken aan een wereld verloren in schat. Niet om ons te verderven, maar om ze te behouden. En alleen zo'n woord te horen moet het hardste hart in Kralingse Vier al doen verbreken. Want er is niks in mij waarom die dat zou willen. Of waarom die dat zou kunnen doen. Nee, dat is nu vanwege die rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid. Waar we het straks nog uitvoerig over zullen hebben. Maar u mag het nu al weten. Dat hij geen lust heeft in de dood van welke zondaar dan ook. Maar in zijn of haar bekering en in zijn of haar leven. Maar we zijn aanvankelijk gaan zeggen dat Zacharias, en dat was toch een kind van God, niet geloofde. Waarom niet? Wel omdat hij het niet voor mogelijk hield. En dat is natuurlijk, als wij daar op een menselijke wijze over denken, heel goed te begrijpen. Zijn vrouw was nooit vruchtbaar geweest. Er werd ook onvruchtbaar gemaakt. De smaad van haar onvruchtbaarheid drukte haar leven lang op haar. En dan nu, terwijl ze beide, staat er al op jaren, waren gekomen. Dat wil zeggen dat het naar de mens gesproken niet meer mogelijk was om ooit nog een kind te krijgen, krijgt hij de boodschap dat zijn vrouw zwanger zal worden. En dat wordt dan in ongeloof ontvangen en vandaar dat hij stom wordt. Kijk bij Maria, en dat zeg ik speciaal voor de kinderen. Maria was een heel jong meisje toen de engel bij haar kwam, Gabriel. En die zei ook dat ze een kind zou krijgen. En die dacht ook dat dat niet mogelijk was, alleen. En dat is het geweldige van de schriften. Kijk, de Heere die laat bij Zacharias merken dat de vraag van hoe kan dat nou, hoe zal dat zijn, uit het ongeloof voortkwam. Maar bij die Maria, dat meisje van 15 of 16 jaar, die vraagt hoe zal dat zijn terwijl ik geen gemeenschap met een man heb. Dat vroeg ze als kind zich af. Niet in ongeloof. Maar ze wilde graag weten hoe dat mogelijk was. En dan krijgt ze ook een heerlijk antwoord van de engel. De Heilige Geest zal over u komen. En ge zult bevrucht worden. En daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. O kinderen, wat heerlijk als je al zo op jonge leeftijd je hart bij de Heere mag openleggen. Ook al de vragen die je hebt, dat meisje had het ook. Hoe kan dat nou? Nou, vraag het maar aan de Heere. En hij antwoordt door zijn woord en door zijn geest. Het is toch weer bijzonder dat vanmorgen een kind opgaf om te laten zingen, opent uw mond. Hij is van mij vrijmoedig en dan krijg je nou te horen dat je dat moet en mag doen van de Heer. Dat is ook de weg waardoor hij zijn contact met jou voor het eerst of weer opnieuw legt. Zo wordt de gelovige gemeenschap tot stand gebracht door de Heilige Geest in jou, in uw en mijn leven. Ongeloof, omdat hij het niet voor mogelijk hield. Ongeloof, omdat die gelovige gemeenschappen waarover het ik zojuist had er niet meer is. Ongetwijfeld zitten er hier in de kerk. Die zeggen, oh ik heb zulke goede tijden gekend. Die nabijheid met de Heer ervaren. Misschien wel juist in het begin van je geestelijk leven. Dat je ja, zo teer met hem mocht omgaan. Dat bijna iedere kerkdienst wel raak was, om het zo te zeggen. Je kon geen psalm zingen of de tranen stroomden over je wangen. Zo die tere, gelovige gemeenschap met de Heer te ervaren. En wat is er van over? Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Ja, dan zou de vraag kunnen zijn, heb je het geloof niet afhankelijk gemaakt van je gevoelsleven? En zodra dat gaat gebeuren, als het gevoel de plaats in gaat nemen van het geloof, dan kan ik u al verzekeren dat u een arme, tierig geestelijk leven tegemoet gaat. Want de Heer heeft het gezegd, dat de rechtvaardige door het geloof zal hij. Jesaja gaat zelfs zo ver dat hij zegt, indien iemand in duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij nochtans betrouwt op den Heere zijn God. Kijk, dat is wat de Heere nou van ons vraagt. Om te leunen en te steunen op wat hij beloofd heeft, wat hij gezegd heeft. En dan, ja, dan zul je zien hoe je geestelijk leven weer op mag bloeien. Dan worden in het woord je gangen en treden vastgemaakt. Daar ben je echt goed mee. Neem het ter harte, gemeente. Nou, Zacharias die moest stom door het leven, omdat hij de engel niet geloofde, ten diepste daarmee het woord van God niet geloofde. Wat zou het toch anders geweest zijn als hij het in geloof had ontvangen? Dan had je je zo kunnen voorstellen dat die man thuis komt. Wat zou die veel te vertellen hebben gehad? Elisabeth, dan moet je toch eens luisteren. We krijgen een kind. Je gaat moeder worden. Weet je wat er gebeurde? Ik was bezig in de tempel om een werk te doen daar als priester. En toen verscheen mij de engel Gabriel, die altijd voor het aangezicht van God staat. Zo zei hij het. En hij zei, jullie gebed is verhoord en je vrouw Elisabeth zal een zoon baren. Elisabeth, wie had dat nou toch ooit kunnen denken? En we krijgen nog een heel bijzonder kind ook, want hij zal geboren worden om een profeet te zijn van de Allerhoogste God. Hij zal de wegbereider zijn voor de Messias, naar wie we al zo lang hebben uitgezien. Naar wie we zo intens hebben verlangd in ons leven. Ja, was het zomaar gegaan, maar helaas, hij kan geen woord meer zeggen. En om te communiceren moet hij alles op een schrijftafeltje opschrijven. En dan, 9 maanden, stom geweest, en dan na 8 dagen, na de geboorte, op de dag van de besnijderis, als hij de naam van zijn kind bekend heeft gemaakt, Johannes is gedaan, dan lezen we in onze tekst dat zijn mond wordt geopend. Merkwaardig, op de dag dat er bloed vloeide, toen Johannes besneden werd, toen het bloed vloeide, dat heen wees naar het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, die nog in de moederschoot van Maria is, dan wordt de tong van Zacharias losgemaakt. En daar staat er, en hij sprak God lovende. Daar staat een tegenwoordig deelwoord. En dat betekent dat hij voortdurend God groot heeft gemaakt. Ja, Zacharias, nu. Nu mag je na 9 maanden weer een echte Jood zijn. Een Godlover. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. En nou mag hij gaan profeteren. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest. Zoals Elisabeth ook vervuld is geworden met de Heilige Geest. Is dat ook bij hem zo. En nu mag hij net als Elisabeth gaan profeteren. En dan niet in de eerste plaats omwille van zijn kind, maar om het kind van Maria. Zo ging het bij Elisabeth ook. Ze was ook vervuld met de Heilige Geest. En op het moment dat Maria bij haar binnenkomt en Maria haar nicht groet, wat zegt zij dan, Elisabeth? Gezegend is de vrucht van uw buik. En wat is het dat de moeder mijns Heren tot mij komt. Dan is Elisabeth dus al 6 maanden zwanger. Hè? En dan zo Maria te ontmoeten, die dan misschien een enkele dag zwanger is. Wat is het dat de moeder mijns Heren tot mij komt. Dat is profetie. En bij Zacharias gebeurt precies hetzelfde. Net als Elisabeth gaat het niet in de eerste plaats om zijn zoontje Johannes, maar om het kind van Maria, dat nog geboren moet worden. Want wat zegt hij? Gij kinderke, zal een profeet, hij profeet, van de Allerhoogste genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht van de Heere, dat is voor het aangezicht van dat kind van Maria, heen gaan om zijn wegen te bereiden. Wat een genade. U moet weten dat er sinds de profeet Malachi geen profetie meer was geweest in Israël. 400 jaar niet had de stem van de profetie niet geklonken. Die 9 maanden dat de profetie niet klonk uit de mond van Zacharia was natuurlijk kenmerkend voor eigenlijk de situatie in het land van de belofte. Ongeloof en totale afwezigheid van profetie, van het spreken namens God. En dan nu dit woord. En gij kinderke zult de profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Dat zegt Zacharias. En weet u wat de engel Gabriel tegen Maria zei? Toen die de geboorte aankondigde van Jezus. Deze zal groot zijn. En de zoon des Allerhoogste genaamd worden. Dus Johannes de profeet van de Allerhoogste. En Jezus, de Zoon van de Allerhoogste. Hij die God is. Boven alles en allen te prijzen tot in eeuwigheid. Dus God zelf brengt dat voorname onderscheid aan het licht. Zacharias zegt niet van Johannes, deze zal groot zijn. Nee, deze kleine Johannes zal over 30 jaar tegen Jezus, de Zoon van de Allerhoogste, zeggen. En de kinderen weten dat ook allemaal, denk ik, in de kerk. Wat Johannes dan tegen Jezus zegt. Ik vind het altijd zo'n indrukwekkend woord. Ik ben niet waard om de riem van uw schoen te ontbinden. En dan moet je weten dat dat slavenwerk was. Een slaaf maakte de riemen van de sandalen los om de voeten te kunnen wassen. Het is natuurlijk heel stoffig in het Midden-Oosten, open schoenen. Dus als men ergens binnenkwam, dan moest altijd eerst de voeten worden gewassen. En daar zat een slaaf voor klaar. En die maakte die sandalen los. Deed de voeten netjes wassen, drogen, sandalen schoonmaken. En dan werden de sandalen weer aan de voeten gedaan. Dat was slavenwerk. En nou zegt Johannes van Jezus, ik ben niet waard om dat bij u te doen. Wat een geringheid, wat een kleinheid, wat een nederigheid. En dat was geen opwelling van het ogenblik. Nee, dat heeft nou het leven van die Johannes gestempeld. Hij achtte zich ook te gering om Jezus te dopen. Hij zegt, komt gij tot mij? Mij is het nodig van u gedoopt te worden. En deze Johannes die zegt ook, hij moet wassen. En ik minder worden. En dan staat er zo prachtig bij. En toen zei hij, terwijl hij verblijd was, omdat hij de stem van de bruidegom had gehoord. Ja, zo is het dus ook bij Johannes. Hij is een dienstknecht. Hij is een slaaf van zijn meester. Maar hij mag zich door Gods genade dus ook de bruidegom van, de vriend van de bruidegom Jezus weten. En zo mag hij een heerlijk getuigenis van de Zoon van de Allerhoogste geven. Hij zou als heraut, als wegbereider voor de koning der Joden uitgaan. Deze man is groot in zijn klein zijn. Dat was Maria ook, de nederigheid van zijn dienstmaagd. Nou, dat zie je hier bij Johannes terug als slaaf, als dienstknecht. De nederigheid van zijn dienstknecht. En dat is nou eigen gemeente aan het geestelijk leven. Als u de Heere mag kennen, dan weet u dat u zichzelf hebt mogen vernederen onder de krachtige hand van God. Je hebt misschien heel wat eer en verbeelding gehad in je leven. Je dacht dat je wat was. Of misschien denk je nog steeds dat je wat bent. Maar wie zijn wij voor God? Want daar gaat het om. Niet wie we voor elkaar zijn. Dan kunnen we misschien nog het nodige ophouden. Maar voor God, die u en mij kent tot in het diepst van onze vezels. Wij zijn verloren zondaar. Zonder pretentie. En de Heilige Geest laat ons dat zien. Opdat wij weten zouden dat wij niet voor God kunnen bestaan. En wij onze redding en onze zaligheid en onze verlossing en onze bevrijding zouden zoeken bij de zaligmaker die nu geboren staat te worden. Want daartoe is hij in deze wereld gekomen. Om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Dat is wat. Dat komt werkelijk uit God op, nietwaar? En dat ga je dan ook bewonderen en aanbidden. Dat de Heer naar u, naar jou en naar mij omzag. Wat is het dat gij hebt omgezien naar een dode hond als ik ben? Ik heb daar ooit eens over gepreekt ergens. En daar kreeg je een hele boze reactie op. Wie ik wel dacht dat ik was. Dat ik iemand in de kerk zou durven vergelijken met een dode hond. Nou. Ik zeg, ja, beste broeder, ik doe dat niet. Dat zegt de Heere. En als je nou maar enigermate kennis aan jezelf hebt mogen krijgen door Gods genade. Oh, dan zul je dat beamen. Wij worden in de Bijbel geschilderd als melaatsen. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En dan zou je denken, daar is geen genezing aan. En wat zegt de Heere dan? Als die dat gezegd heeft, kom dan! Je zou zeggen, een melaatsen die moet op afstand blijven van God. Onrein roepen. Kom dan, zegt hij. Laat ons te samen richten. Al waren je zonden nou als scharlaak, ik zal ze maken als witte wollen. Waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als sneeuw. Ja, dat laat zich nooit begrijpen. Dat laat zich bewonderen. In wie? In hem die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. En op wie God nu al onze zonden gelegd heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. Nou, hier gaat het ook over de vergeving van zonden die waren in onze tekst worden. Om zijn wegen te bereiden, het geven van de kennis der zaligheid aan zijn volk in de vergeving van zonden. Calvijn die zegt bij deze tekst, nu roert Zacharias het voornaamste punt van het hele evangelie aan door de verklaring dat de kennis der zaligheid is gelegen in de vergeving van zonden. Ja, het geloof in de vergeving van zonden maakt de zaligheid uit. O prachtige, en dat hier dan staat in het geven van die kennis der zaligheid. En de naam van die zaligmaker drukt ook uit wat hij doet. Hij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Kennis der zaligheid. In de Bijbel is het woord kennen altijd een kennen met het hart. Dus dat gaat nooit buiten je innerlijk leven om. Nou, als er nou iets een zaak van het hart is, dan is het wel de kennis van de vergeving van zonde. Want u hoort het net van Calvijn, daar gaat het nu in het evangelie om. Dat we die heilige wetenschap heel persoonlijk mogen kennen. Wat hebben we dat allemaal nodig? Moet ik dan eerst een betere mens worden? Nou, straks gaat Zacharias zeggen, om te verschijnen, degene die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw van de dood. Nou, perspectief of niet? Wie zit er in de duisternis? Wie leeft er in de schaduw van de dood? Dat zijn al die zondaren die nog nooit het licht van Jezus over hun leven hebben zien opgaan. U lieden daarentegen die de Heere vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. Ik ben het licht der wereld. O, hij is opgegaan. Dat wordt ons ook verwoord in onze tekstwoorden. Kijk, en dat geeft moed. Kom, zijn er die nu moed grijpen. Want te midden van die nood en dood van de duisternis verschijnt Johannes met zijn prediking voor het aangezicht van de Heer om zo de weg te bereiden om zijn volk kennis der zaligheid te geven. Nou wordt met dat zijn volk hier in eerste instantie natuurlijk het volk van Israël bedoeld. Het mag duidelijk zijn. Lof zij de God van Israël. Zo hebben we het ook gezongen. De Heer die aan zijn erfvolk dacht, die door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Maar wij zitten hier in de kerk niet als Joden. Wij zijn van de heidenen afkomstig. Toen dit evangelie klonk uit de mond van Johannes de Doper, toen leefden hier de Germanen en de Batavieren en dat soort mensen. Die Wodan en Donar en Baden, dat soort goden en Freya. Maar u weet het evangelie is hier gekomen vanuit Engeland. Willibrord en Bonifacius. En een wonder, het is nooit meer weggegaan. Het is er nou nog. Frank en vrij mogen het verkondigen. Bonifacius moest het met zijn leven bekopen dat hij het evangelie van Christus bracht. En wij mogen hier zitten, door niemand gestoord. En God drijft maar achter ons aan. Opdat we niet zouden sterven, maar leven. En de werken des Heren zouden vertellen. Om het nou zelf uit zijn mond te horen, daar gaat het toch om. Want door het horen van het heil, wordt dat heil ons geschonken. Het is immers zijn heilstem. Zijn heilstem horen en wonen in uw huis. En waar nu die kennis van die zaligheid mag leven in onze harten. Ja, wat geeft dat toch een vreugde, nietwaar? Te weten dat je zonden vergeven zijn. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Kijk, dat is een afzien van jezelf. Want hier vind je niet anders dan de dood. Maar buiten jezelf het leven. In de levensvorst Christus Jezus. En dan zal die levensvorst als een lam van God ter slachting worden geleid. En dan zegt de hemelse Vader. En dan wil ik dat hij die levensvorst is en die nu als een lam ter slachting geleid gaat worden. Want daartoe ligt hij straks in de kribbe. Hè, om die weg te gaan van kribbe naar kruis. Dan zegt de hemelse Vader. Nou wil ik. Dat is een gebiedende wijs. Hè? Ziet het lam. Het is mijn lam. Ik heb hem gegeven. Om tot kennis van zaligheid te komen. In de vergeving van zonden. En al gebied ik je om op hem te zien. En als je dat niet doet. Dan zul je je zonden moeten sterven. Verloren gaan. Ach. Of u nou vanmorgen bij wijze van spreken aan de kribbe zit. Of aan de voet van het kruis staat. De Vader die zegt dit. Zie op hem. En word behouden. Ja, maar ik zie het niet, Heer. Ja, maar hij wordt toch voor je ogen geschilderd in de prediking. Hij openbaart zich nu toch. De Geest heeft dat woord gegeven omdat we het zouden horen. En zouden doen. Zie op mij. En word behouden. Enkele jaren geleden. En toen bezocht ik een broeder. Die nog maar korte leven had. Hij belde me op. Hij zei, joh. Ik ga sterven. Ik zou het toch zo fijn vinden als we elkaar nog voordat ik heen ga. Een keer zouden ontmoeten. Ik zei, nou dat is goed. Ik kom zo snel mogelijk naar jou toe. En nou ga ik het voorlezen. Want anders, ik kan dat niet zo reproduceren. Want ik ben, toen ik bij hem geweest was, was ik in verwondering. En toen ben ik in mijn auto gaan zitten en toen heb ik opgeschreven wat ik daar hoor. Op dat ziekbed. Bij die broeder. En ik denk, als dat nou zo eens uitkomt, dan ga ik dat vertellen. Nou, ik vond dat het hier, omdat het hier zo over die zaligheid en die vergeving van zonde gaat. Ik denk, dat ga ik nou toch zeggen vanmorgen. Dus nou ga ik een stukje preek lezen van een broeder die nu juicht voor de troon van de drieënige God. Indrukwekkend hoor. Toen ik bij zijn ziekbed kwam, greep hij mijn handen vast. En zei, lieve broeder, wat ben ik je dankbaar dat je naar me toe komt om afscheid te nemen. Ik ben zo blij dat je nog mag zien aan deze zijde van het graf. De Heer is zo goed voor me. Ik kan het niet op. Hij stort zijn liefde zomaar uit in me. In het ziekenhuis was het nog donker voor me. Kon ik geen woord uitbrengen. En nu? Nu mag mijn mond overvloeien tot zijn eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Broeder, wat is hij toch een dierbare zaligmaker. Oh, wat een lieve koning. Hij heeft al mijn zonden op zich genomen. Het is zo onverdiend van mijn kant. Zoveel zonde. En toch zegt hij tegen mij. Ik heb uw lief gehad met een eeuwige liefde. Broeder. Zul je hem preken? Zul je van hem getuigen? Jezus alleen. Jezus alleen.
om niet te rusten in dat volkomen werk van deze volkomen zaligmaker. Hij is de goede herder. Kinderen, hoor je het? Misschien heb je het al zo vaak gezongen. Jezus is de goede herder. Prachtig, hè, dat daar een man die naar de hemel gaat, dat nog eens even tegen jullie zegt. Nu. Hij juicht al voor de troon van de goede herder en hij zegt het nou nog tegen jullie. Hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Hij is de goede herder. Hij brengt al zijn schaapjes veilig thuis. Als ik straks voor de deur sta, dat vond ik ook zo indrukwekkend, als ik dan straks voor de deur sta, dan zal hij de eerste zijn die ik ontmoet. En dan zal hij tegen me zeggen: komt in, gij gezegende van mijn vader. En beërf het koninkrijk dat ik voor u weggelegd heb van voor de grondlegging der wereld. Zul je hem aanprijzen? Al wat aan hem is gans begeerlijk. Je kunt het ze nooit genoeg zeggen. Hij is het zo waard. Barmhartig en genadig is de Heer. Ja, groot van goede tierenheid. Kijk eens. Ik lig hier helemaal voor zijn rekening. Het is niet te begrijpen. O wonder van genade. Ik heb geen zonde meer. Hij heeft ze gunstig weggenomen. Einde getuigenis. Mijn lieve mensen, dit is nu wat het geloof vermag. Dit is toch om jaloers op te worden. En je merkt zo, dit komt niet uit de koker van een mens. Dit is nou een vat van Gods barmhartigheid. En die giet hij vol. En dan komt eruit wat God er zelf ingelegd heeft. En dat is zo heerlijk. En dat is zo rijk. En wat hebben we dat allemaal nodig? U ziet er toch ook wel eens tegenop om te moeten sterven, of niet? Ik wel, hoor. Want dan, als ik dit dan lees, dan denk ik: Heer, hoe gaat dat nou straks met mij? Ja, we weten het niet, hè. Dat is maar goed ook. Maar laat ik dit zeggen. Laten we het hier niet op aan laten komen. Dus het is zo geweldig als je hier in dit leven, hier en nu, een goed getuigenis van de Heer mag geven. Zoals Zacharias dat deed. Laat het niet op een stervend aankomen, want we krijgen het misschien niet eens. De Heer kan zomaar ineens ons leven wegnemen, dat weet u ook wel. Dat gebeurt rondom ons heen, telkens weer. Of je kunt een hersenbloeding krijgen waardoor je niet eens meer in staat bent om te spreken. Noem maar op, bedenk het maar wat je allemaal kan krijgen waardoor dit onmogelijk is geworden. Maar wat is het dan heerlijk als we hier en nu dat getuigenis gecommuniceerd hebben naar elkaar toe. En we weten van elkaar wie de Heere voor ons is. Dat we straks niet hoeven te gisten als iemand ineens is overleden. Ja, ik heb hem er nog nooit over gehoord eigenlijk. U kunt van mij aannemen, ik heb nog wel enige pastorale ervaring uit mijn leven. Dat dat toch menig keer is gebeurd, hoor. Dat een vader of moeder overlijdt en dat dan de kinderen zeggen van: ja, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En ik weet ook wel dat je niet altijd alles kwijt kan, hoor. Dat weet ik ook. Maar zo te gelegener tijd mogen we toch over de Heere spreken, nietwaar? Nou, we gaan weer verder met de tekst. Om zijn volle kennis de zaligheid te geven in de vergeving in hun zonde. En dan vers 78, ik lees het nu in de vertaling die u hier gebruikt, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons heeft omgezien. Oh, nou horen we het waar, dus die vergevende genade vandaan komt, die komt uit de buik van God. Want dat staat er letterlijk, ingewanden staat. Rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid. En dat is niet gek, want ook bij ons speelt de buik een voornamelijke rol als het gaat om de gevoelens. Niet waar? Als wij zenuwachtig ergens voor zijn, of om zijn, of voor zijn, dan kun je ook zo'n naar gevoel in je buik hebben.
Je moet soms kweet niet hoeveel keren naar het toilet toe om proberen dat nare gevoel weg te krijgen. Als je ergens tegenop ziet en zegt, ik heb er pijn in mijn buik van. Maar aan de andere kant herkennen we het ook. En prachtig als je het herkennen mag. Als je verliefd bent, dan zeggen we, ik heb vlinders in mijn buik. Dat is het ook. En dan is het een heerlijk gevoel. Nou, zo laat God ons merken dat zijn gevoelens ook, en hij spreekt dan, dat noem je antropomorf, menselijk, dan gebruikt hij menselijke gevoelens om aan te geven wat er in hem omgaat. Heer, God heeft geen darmen. God is een geest. Maar toch gebruikt hij die beeldende taal, omdat hij dat woord aan u en mij kwijt wil. En dan komt het helemaal uit zijn diepste wezen op. Dat is de boodschap die hij ons wil brengen vanmorgen. Kijk nou toch eens waar ik op uit ben. Wat er nou in het diepst van mij leeft. Rommelende ingewanden van barmhartigheid. Die diepste bewegingen van God. Waarmee, en dan gaat het verder, waarmee ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Dat is natuurlijk een merkwaardig, dat lijkt een tegenspraak met elkaar. De opgang uit de hoogte. Nou, het gaat hier om de opgang van de zon of de opgang van de sterren. Maar God wil hiermee aangeven waar dat nou vandaan komt. Dat het nou van boven vandaan komt. Dat hij de oorzaak van is. Dat is natuurlijk in de gewone natuurlijk al zo. Dat die zon opkomt 's morgens. Dat hij maar God te danken. Dan komt hij als een bruidegom, zegt Psalm 19. Uit zijn slaapkamer. Prachtig beeld ook weer. Om te laten zien wie God is in zijn grote werken. Ook in de schepping. Maar hier gaat het nu over de opgang uit de hoogte in de persoon van de Heer Jezus Christus. Simeon zal er straks van zingen. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troonstraat, volk bij volk, in de ogen. Die opgang uit de hoogte is Christus. O, hij zal straks dat kind neerleggen als een kind in de kribbe. Zo wordt des Heeren volk geleid. Zie ze komen? Zie ze komen? Die herders? Zo wordt des Heeren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is. Tot kennis van bezaligheid. In hun schuld. Vergiffenis. O, zie je hoe steeds die vergeving van zonde. Maar terugkomt. Opkomende uit Gods ingewanden van barmhartigheid. Nou, zie je nou hoe God zijn verkiezende liefde realiseert. Je hebt mensen die kunnen zo koud en hard over de verkiezing spreken. Het is voor mij onbegrijpelijk hoor. Maar dan is het een soort begrip geworden, hè. Dan heeft het niks meer met God te maken. De verkiezing. Dan zo'n boot en zo hard. Het is alleen maar voor de verkorenen hoor. De rest doet niet meer mee. Nou, met zo'n God hebben u en ik niet te doen gemeten. U hoort hier van innerlijke bewegingen der barmhartigheid. En dat strekt zo ver dat hij zijn schootzoon, hè, in wie hij iedere dag zijn vermaak had. Die geeft hij nou aan een wereld die niks van hem moet hebben. Hè? Vijanden worden met God verzoend. Kijk, als je in dat licht Gods verkiezend welbehagen gaat zien. Ja, dan word je met de herders. Met haast naar de kribbe gelokt. Ze kwamen met haast. Wil je in Gods hart kijken? Kijk in de kribbe. Wil je in Gods hart kijken? Kijk naar het kruis in plaats dat u daar hangt. We hebben het allemaal verdiend in plaats dat ik daar hang. Hang zijn kind daar. En dan nog kwaaie gedachten over God hebben.
Het is toch onbestaanbaar, mijn lieve mensen. Echt. We hebben onszelf zalig te kijken. Daar is de Heer om begonnen. Dat is wat hij nou beoogt. In de verkondiging van het evangelie. En dan staat het tenslotte om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de duisternis. En de schaduw van de dood om onze voeten te richten op de weg van de vrede. O, wat prachtig. Ik zei het u al, dit biedt perspectief. Als u nou zegt, ik vind dat u eigenlijk veel te veel voor Gods kinderen hebt gepreekt vanmorgen. Dan krijgt u als laatste nog een beurt, laat ik het zomaar zeggen. U die nog en jij die nog zit in de duisternis, in de schaduw van de dood. En dan wil ik je toch vragen, hoe voelt dat nou? En waarom vraag ik dat? Omdat ik weet dat je jezelf er zo in thuis kunt voelen in die duisternis en in die schaduw van de dood. Als je lekker in de zonde kunt blijven, leven. Als je het eigenlijk wel fijn vindt te leven zonder God. Daar gaat de massa toch mee heen. God is uit onze samenleving gebannen. Dat kunnen we toch gerust wel zeggen. Wie zijn wij op de bevolking van Nederland? Een klein groepje. Een hutje, zegt de Bijbel, in de komkommerhof. We zijn een wormpje. Maar de vraag is, waar voelen we ons thuis? Als dit je thuis is geworden, dan is er een wonder gebeurd in je leven. Als je zegt, hoe lieflijk zijn mij uw woning, o Heere der Heerschaar. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorover des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit naar de levende God. Dan is er een wonder gebeurd in je leven. Want dat is niet eigen aan u of aan jou en mij. Als dat mij gelegen had, had ik hier nooit gestaan. Nooit, nooit, nooit. Dat was een groot wonder van God vermogen. Van dood levend gemaakt. Van ziende blind. Eén ding weet ik, zegt de blind geworden. Dat ik blind was en nu zie. Om te verschijnen. Dat is nou de bedoeling. Dat die opgang uit de hoogte, dat licht opgaat in u en mijn hart. Schaduw van de dood is een prachtige zang. Dat zingt, ontwaakt gij die slaapt in de zonde met spoed. De nacht is zo lang reeds verdwenen, het licht der genade met blijdschap begroet heeft de aarde reeds even beschenen. En groot is uw roeping en heilig uw taak en de uren zijn weinig. Ontwaak dan, ontwaak. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. O donkerder kan het zonder Christus niet worden. Maar hier ligt de sleutel. Hier is het licht. De zon gaat op in de duisternis. Ik heb vroeger veel nachtdiensten moeten draaien. En dan is mij opgevallen dat voordat het licht opgaat, de duisternis op het ergst is. En dan lijkt het wel alsof de duisternis alsnog een poging wil doen om dat licht tegen te houden, als het ware. Dat is natuurlijk niet zo, maar ik zeg, het lijkt zo. Maar misschien is het juist omdat het licht nu zo nabij is, dat ons zo dicht bij het hart wordt gebracht, dat licht nu, of dat de duisternis juist nog erger wordt in je hart. En dat is waar de vijandschap nog meer naar boven wil komen. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. En dat God nou zegt, en ik wil het wel. En wat staat er dan in de Bijbel? Ik wil. En zij zullen. O heerlijke. Dan overwint hij jou en mij en u door zijn liefde. En daar is geen houden aan. dan gaan we voor de pijl. Wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het behouden. En dat licht heeft niet alleen tot doel om de duisternis weg te nemen. Nee, kijk eens. Hij gaat ons ook nog voeren op het pad van de vrede. O, heerlijk. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zo eenvoudig is het. En dan? Nou, zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. En zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Hij ondersteunt ons. En dan weer die trouw. Daar zijn we mee begonnen. Hè? Dan gaan we ermee eindigen. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid, dat is de gerechtigheid van Christus. Maar uw gerechtigheid, hen naar uw woord verhogen. Dan mag ik toch wel zeggen, verheugt u toch in God. Dat waarde nooit te danken. Welzalig de vrome, die wandelt in het licht. Door Christus de doodslaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, zal nimmer meer nacht voor hem wezen. Ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doom, zo spreekt van de hemel uw heiland, Gods Zoon. Amen.